En dan gaan we vanavond lezen vers 9 tot en met vers 20. Het derde stukje wat we met elkaar gaan behandelen. Openbaring 1, vers 9 tot en met 20. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin zeggende: hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten, naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamum en naar Thyatira en naar Sardes en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren en te midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam, en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aanzien was gelijk de zon die schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien en hetgeen is, hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Het geheimenis der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten en de kandelaren zijn de zeven gemeenten. Tot zover deze schriftlezing. Vanavond gaan we met elkaar kijken naar het stukje wat we kunnen noemen de verschijning op Patmos. En dan begint het met ik, Johannes. Nou, daar staat zo mooi in de Bijbel dat Johannes zich noemt uw broeder en uw deelgenoot. Misschien wel leuk om te onthouden. Ik heb u verteld, Johannes heeft ook het evangelie geschreven. Het vijfde boek in het Nieuwe Testament, het vierde boek in het Nieuwe Testament. En daarin noemt Johannes zich steeds de discipel. En met name de discipel die Jezus lief heeft. In de brieven die Johannes geschreven heeft, u weet, hij heeft er drie geschreven, noemt Johannes zich vaak de oudste of de mede-oudste. En hier noemt hij zich heel eenvoudig uw broeder. Hij noemt zich niet de apostel. Hij noemt zich niet bij een of andere gezagsnaam. Maar heel eenvoudig, ik ben een broeder onder de broeders. En dat is prachtig dat Johannes zich eigenlijk in deze toch wel hele unieke openbaring. Want wat Johannes hier meemaakt, dat is toch wel heel wat. Dat Johannes hier zich heel eenvoudig gewoon broeder onder de broeders noemt. En als hij zegt uw broeder, dan mag u ook heel eenvoudig weten, hij noemt zich ook uw broeder. We zijn één broederschap met elkaar. En we zijn broeders van elkaar. Hij is niet alleen broeder, maar hij is ook deelgenoot. Deelgenoot. En dan staat hier dat hij deelgenoot is in drie dingen. Hij weet dat de gemeente verdrukt wordt. En het is een verschrikkelijk lijden, zo in de eerste eeuw na Christus. Welkom, hallo. Nou, het is goed dat je zo oplettend gehoor hebt, Mieke. Hij noemt zich dus niet alleen broeder, Johannes. We hebben het over Openbaring 1. We zijn bezig het hele boek Openbaring door te nemen. Maar hij noemt zich ook deelgenoot. In de eerste eeuw na Christus moest de gemeente verschrikkelijk lijden. Met name onder keizer Nero. En de christenen die hadden het heel erg moeilijk. Maar Johannes ook. Johannes was daar deelgenoot in. Hij maakte zich eigenlijk één met het lijden van de gemeente. En misschien is het best wel eens goed dat we ons afvragen, ben je broeder? Goed. Ben je zuster? Prima. Maar ben je ook deelgenoot? Deelgenoten betekent dat je ook deel uitmaakt van het geheel, hè? Dat je met elkaar meeleeft. Dat je deelgenoot bent in het verdriet van een ander. Deelgenoot bent in de blijdschap van de ander. Dat is gemeente zijn. Gemeente zijn betekent niet ieder op zijn eigen eilandje. Hè, dat heb ik ook een tijdje geleden gezegd. Dat is steeds meer de samenleving waar we vandaag in leven. Dat de individualisering van de samenleving. Ieder voor zich. Ieder op zijn eilandje. Nou, als gemeente zijn we deelgenoot aan elkaar. We hebben deel aan elkaar. En dan zegt hij deelgenoot in de verdrukking. Nou, hij lijdde ook. Dat was niet zo. Ik zal er zoiets over zeggen daar op Patmos. De heer Jezus zegt, in de wereld lijdt gij verdrukking. Het kan niet anders. Het is niet anders. In de wereld lijdt gij verdrukking. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En die verdrukking komt op allerlei manieren naar ons toe. Gisteren had ik een stel jongelui. De Bijbelklas. Dat is trouwens een heel verschil hoor, als je jongens en meisjes van 13 en 14 hebt. En die gaan dan naar buiten en dan komen die lange luidjes van 14 en 15 jaar binnen sjouwen. Dan voel je ineens zo klein worden. En, maar dan hoor je hoe die jongens en meisjes, en we hebben zo'n groep van, nou toch wel zo'n stuk of 17, 18 van die luidjes in het bovenzaaltje zitten daar. Het is niet zo fris als je dan daarna nog een keer een raadsvergadering hebt. Maar goed, dan. Maar dan hoor je hoe die jonge lui het echt niet zo makkelijk hebben op school, hoor. Die lijden ook. En het is best wel goed dat je daar als ouders en als ouderen ook deelgenoot van bent. En dat je wel eens een keer als ouderen je arm eens over de schouders van zo'n jong mens heen kan leggen. En zeggen, joh, gaat het nog wel een beetje op school? Ja, en lukt het wel? En hoe veer dat nou om als christen daarop? Dat is deelgenoot zijn van elkaar, hè? Dat is die jongeren omarmen. Zo horen erbij, hè? Ja, deelgenoot in de verdrukking. En als je daar dan die verhalen zo hoort, dan denk je van, nou, die maken wel heel wat mee zo, hoor. Ja, maar ook deelgenoot in het koninkrijk. Het is niet alleen een kruis, maar ook een kroon. En het einddoel van het kruis is altijd een kroon. En daar hebben we het de vorige keer over gehad, dat wij inderdaad koningen geworden zijn. Hè? We zijn van een adellijk geslacht geworden. God is onze vader en we zijn kinderen van de koning der koningen. En straks, broeders en zusters, zal het koninkrijk van God ook werkelijk aanbreken. En dan zal hij koning zijn. Dan zal hij het voor het zeggen hebben. En dan zal het gedaan zijn met alle onrechtvaardigheid. En wat zal hij dan een troonrede houden, hè? Van gerechtigheid en recht. Daar kun je werkelijk wat mee. En dan het derde is dat Johannes zegt, ik ben ook een deelgenoot in de volharding. Een andere vertaling zegt ook wel eens lijdzaamheid. Het heeft ook te maken met de hoop die er is. De verwachting. En daar is Johannes een deelgenoot aan mee. Nou, dan krijgen we dat tweede stukje uit het gedeelte wat we gelezen hebben. Dat is dat Johannes daar zegt dat hij op het eilandje Patmos is. Nou, Patmos, dat is een heel kaal boomloos eiland in de Egeïsche Zee, aan de kust van Turkije. En Patmos is zo ongeveer 40 vierkante kilometer. Nou, misschien nog ineens de helft van Texel. Texel is nog wel, misschien wel 3 keer zo groot, denk ik. Maar een klein eiland. En het is bekend vanuit de kerkgeschiedenis. En dan noem ik namen zoals Irenaeus of Clemens van Alexandrië of Tertullius of Eusebius. Dat zijn allemaal mannen van de eerste gemeente. Die hebben ook heel wat geschreven over die tijd. En die bevestigen zonder meer, allemaal, alle vier, dat Johannes in die tijd als ballinger op het eiland Patmos verbannen geweest is. En de laatste, Eusebius, die ik net noem, die schrijft in een van zijn geschriften dat hij 18 maanden op het eilandje Patmos gevangen gezeten heeft. En dat hij dan als oud man gedwongen werd om ook in de mijnschachten, want er was ook mijnbouw op dat eiland, om daarin heel zwaar werk te doen. Dus het was ook een werkeiland. En Johannes heeft daar behoorlijk geleden met zijn oude lichaam. En hij was er op het eiland Patmos om het woord van God, staat er. Welk woord van God, wat bedoelt hij daar dan mee? Nou, als je eventjes kijkt naar het tweede vers van Openbaring, daar staat: deze heeft van het woord Gods getuigd. En weet u nog wie hij bedoelde met dat woord Gods? Was dat gewoon maar de Bijbel of was dat wat anders? Dat was de Heer Jezus. Hè? Ik vind het zo mooi dat Johannes heel vaak schrijft over het woord van God. Hè? Daar begint hij bijvoorbeeld mee in het Johannes-evangelie. Hè? En het woord was bij God en het woord was God. En alle dingen zijn door het woord geworden. Ja? En dan staat er, en het woord is vlees geworden. Nou, daaruit kun je heel duidelijk zien dat Johannes, de Heer Jezus, het eeuwige woord van God noemt. In de Johannesbrieven zegt hij, we hebben het woord gezien. We hebben het woord aanschouwd. We hebben het woord met onze handen getast. Ja? We hebben dat woord lief. Nou, als hij dus zegt om het woord Gods, dan zegt hij eigenlijk, ik ben hier op dat eilandje Patmos, omdat hier Jezus, omdat het in het plan van de Heer was. Om de Heer Jezus. Voor hem ben ik hier. De Heer Jezus heeft daar een doel mee. En het tweede wat hij zegt, en om het getuigenis van Jezus. Dus om het woord van God, en om het getuigenis. En het getuigenis, dat is heel eenvoudig, dat wat de Heer Jezus door hem heen deed, het getuigenis. En dat kan alleen maar door de Geest van God. Hij kwam in vervoering des geestes. Ik denk dat je daar hetzelfde kunt zien als wat bijvoorbeeld een man als Petrus meemaakte op het dak in Joppe, bij de leerlooier, waar hij tijdens het uur van gebed in vervoering des geestes kwam. Kent u dat stukje? Uit Handelingen 10. En toen zag hij een laken naar beneden komen met allerlei dieren erin. Een visioen kreeg hij. Ja? Johannes kreeg een visioen. En dan staat er in vers 10 op de dag van de Heer. Nou, daar zijn verschillende gedachten over. Sommige mensen zeggen van hij kwam eigenlijk in een visioen wat hem verplaatste naar de dag des Heren. Zoals die in het Oude Testament aangekondigd wordt. De dag des Heren. Als je naar de oorspronkelijke taal kijkt, waarin dit geschreven is, Grieks, dan wordt hier niet zozeer gesproken over de dag des Heren zoals die in het Oude Testament genoemd wordt. Trouwens, in het hele boek Openbaring wordt niet alleen over de dag des Heren gesproken, want hoofdstuk 2 en 3 gaan niet over de dag des Heren, het gaat over de tijd van nu. En naar alle waarschijnlijkheid wordt hier niet gesproken over dat hij in een visioen verplaatst werd naar de eindtijd, maar dat hij in een visioen geplaatst werd op de dag, zoals een andere vertaling zegt, op de heerlijke dag of op de dag van de Heer. En wat is de dag van de Heer? Wat is de dag waarop de Heer heeft laten zien dat hij Heer was? Dat is een opstandingsdag, hè? De dag van de Heer. En het zou heel goed kunnen zijn dat Johannes hier op die eerste dag van de week de gemeente in Efeze, waar hij zo mee vertrouwd was, miste. En hij wist van, ja, op de eerste dag van de week komen ze samen en ik ben er niet bij. En dat hij in zijn gedachten, als het ware, bij zijn broeders en zusters was. En dat de Heer hem, als het ware, dat visioen gaf en hem eigenlijk nog veel meer gaf dan wat de broeders en zusters in Efeze op die eerste dag van de week, op de dag des Heren, de heerlijke dag, gezien hebben. Misschien wel goed om ons eens af te vragen, wat betekent de zondag voor ons? Is het zomaar een vrije dag? Of is, kijk, we kunnen niet zomaar zeggen van de zondag is de Sabbat. Want de Sabbat is de zevende dag. De zondag is de eerste dag. De zondag is niet de Sabbat van de christenen. De zondag wordt ook nooit in de Bijbel beschreven als de rustdag. De zondag is de eerste dag. Maar de zondag is wel de dag van de Heer. De dag waarin hij overwinnaar is. De dag waarop de gemeente samenkwam, bijvoorbeeld in Handelingen 20 staat, om het brood te breken. Of zoals in 1 Korinthe 16 staat, op de eerste dag mogen we allemaal iets apart leggen voor het werk van de Heer. Die eerste dag was de dag van de onderlinge bijeenkomsten. Nou, en ik denk dat het heel belangrijk is dat je als jong en oud zijnde altijd zegt, die eerste dag is de dag van de Heer. Is de dag voor de Heer. Is de dag waarin de Heer, mag ik het zo zeggen vanavond, de eerste dag van de week is de dag waar de Heer centraal staat. Op maandag niet? Tuurlijk. Dinsdag? Ja, natuurlijk. Maar op de eerste dag van de week, heel speciaal. Daar krijgt hij een hele speciale plek, juist op die eerste dag van de week. En dan krijgt Johannes de opdracht, heel eenvoudig, dat krijgt eigenlijk geen enkele profeet. Elke profeet die krijgt de opdracht, wat je hoort, dat moet je opschrijven. En dan heb je steeds, als je alle profeten leest, hij zeide en God zeide en God sprak en ze schrijven maar op, hè. Maar hier staat heel duidelijk dat de Heer tegen hem zegt, wat je ziet, dat moet je schrijven. Even kijken hoor. Vers 11. Oh ja. Vers 11, daar begint het. Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek. Kennelijk was hij daarom op het eiland Patmos. God had daar een bedoeling mee. Als Johannes niet op het eilandje Patmos geweest is, hadden wij waarschijnlijk dit boek niet gekregen. Wat je ziet, schrijf dat in een boek. Nou, moet eens kijken als je bijvoorbeeld hoofdstuk 4 kijkt. Daar staat in vers 1, na deze dingen zag ik. Hoofdstuk 5, en ik zag. Hoofdstuk 6 begint, en ik zag. Hoofdstuk 7 begint, en ik zag. Hoofdstuk 7, vers 9, en ik zag. Steeds gaat dat door in het hele boek Openbaring. Steeds, ik zag, ik zag, ik zag. Wat zeg je? In hoofdstuk 2 en 3, dan is het inderdaad dat hij dicteert hetgeen wat geschreven moet worden aan de gemeenten van waar hij aan moet schrijven. Ja, inderdaad. Ja. Maar vanaf hoofdstuk 4 begint dat, alles wat hij zag, dat moest hij opschrijven. Dus het is, de Heer heeft hem zoveel laten zien. Ja? Nou, dan draait hij zich om, het staat zo mooi, en ik keerde mij om de stem te zien die met mij sprak. Nou, en dan gaan we eens kijken wie Johannes dan mag zien. Ik heb het eventjes voor u op een rijtje gezet. Laat ik beginnen met hetgeen wat ik wel eens meer gezegd heb. Ik denk dat de meeste van ons een hele verkeerde voorstelling hebben van wie Jezus is. Nou, dat schrikt u misschien een beetje van, hè? Heel veel mensen hebben het idee dat ze een bepaalde voorstelling van Jezus hebben als iemand die uit de kinderbijbel van Anne de Vries of uit Van der Huls zo naar voren stapt. En dat is dan de Jezus zoals wij hem ons voor moeten stellen. Er worden ook vaak mooie platen van gemaakt. een lange man met een baardje, niet te dik, donker haar vaak, lieve ogen. Zo zien we vaak de Heer Jezus. Ik weet niet hoe de Heer Jezus eruit gezien heeft. Weten we niet. Misschien heeft hij zelfs wel een beetje op Maria geleken. Wie weet. Hij zal waarschijnlijk uiterlijk best een Jood geweest zijn. Misschien echt wel zo'n neus. Hè? Ja, de Heer Jezus was gewoon mens. Ja? Maar Paulus zegt op een gegeven moment, ook al hebben wij Jezus naar het vlees gekend, gewoon op aarde ontmoet, en hebben we nog steeds die herinneringen aan hem, dan zegt Paulus, maar nu niet meer hoor. Want de Heer Jezus is verheerlijkt. Hij is verheerlijkt. Hij heeft, hij heeft zijn zwakheid afgelegd. Nochtans wordt hij gezien als een mensenzoon. Maar wel een verheerlijkte mensenzoon. Met zulke goddelijke heerlijkheid om zich heen, dat als Johannes hem dan ziet, dan valt Johannes bezwijmd helemaal als dood neer voor hem. Zo'n enorme heerlijkheid heeft de Jezus nu. Nou, laat het maar eens even lezen. Als hij zich omkeert, dat gaat dan vanaf het 12e vers, hè? Als hij zich dan omkeert, dan ziet hij een mensenzoon. En diezelfde uitdrukking vinden we ook terug in Daniël 7. Dan is daar ook sprake van een oude van dagen, die op de vierschaar, de troon gaat zitten, en dan komt er een mensenzoon. Dat betekent, hij is verwant aan de mens. Ja? Hij is verwant aan de mens. Hij schaamt zich niet om ons ook broeders te noemen. Dan komt die mensenzoon en dan staat er, en die mensenzoon die staat tussen de 7 gouden kandelaren. Nou, we hebben gezien dat die gouden kandelaren, dat staat helemaal aan het laatst van het stukje wat we gelezen hebben, dat zijn de 7 gemeenten. Kunt u zich voorstellen dat de gemeente van Laodicea, die lauw is, die niet heet is, die niet koud is, maar lauw is, waar zoveel zonde in terecht gekomen is in die gemeente, dat deze gemeente één van die gouden kandelaren is? Er zit er toch wel een vlekje op die kandelaar, zeker, hè? Dan zal het toch wel niet helemaal puur goud zijn, zeker, hè? Kunt u zich dat voorstellen, dat deze 7 gemeenten, waar zoveel lek en gebrek aan is, in Sardes, in Efeze, in Pergamum, als je leest over deze gemeenten, dan denk je van, jongen, er blijft niet veel van over, zeg. Nochtans worden deze 7 gemeenten gezien als puur gouden kandelaren. Het is maar net hoe God er tegenaan kijkt, hè. Ik denk soms wel eens, hoe zou God onze gemeente nou toch zien, hè? Als je zo een beetje zo in de gemeente beweegt en je ziet dat daar problemen zijn in het huwelijk, en daar hebben ze problemen met hun kinderen, en daar leeft een broeder in zonde, en je kunt ze er niet uittrekken, dan denk je, hoe zou God nou toch naar die gemeente kijken, hè? Weet u dat wij als gemeente toch nog steeds een gouden kandelaar zijn voor God? Want God ziet ons aan in Christus. In Christus zijn wij eens en voor altijd geheiligd. Wij kijken naar onze zonden. Hè? Wij zien vaak onze onvolmaaktheden. Maar als wij als gemeente bedekt zijn met het bloed van Christus, dan zijn wij in het bloed van Christus eens en voor altijd geheiligd, gerechtvaardigd, en we zijn puur goud. Kunt u zich dat voorstellen? Ik niet. Mogen we het geloven? Dat wel, mogen we wel aannemen. Nou, en deze 7 gemeenten die hier genoemd worden, waarin zoveel gebrek is, worden toch gezien als 7 gouden kandelaren. Ik vergelijk het wel eens daarmee. Als God naar Theonimeia kijkt, dan ziet hij iemand die puur een klompje goud is. Hoe komt dat? Omdat tussen God en mij staat de Heer Jezus. En door de Heer Jezus wordt het allemaal veranderd. Onze advocaat. Worden alle verkeerde dingen weggenomen. Betekent dat we zomaar kunnen leven zoals we willen? Zeker niet. Want we zullen ook zien dat de Heer Jezus hier niet als lieve, ja, ik zeg het een beetje overdreven, maar dat de Heer Jezus niet als een lieve Jezus tussen de mensen van de gemeente wandelt. Maar we zien hier in het stukje, en daar gaan we dan de volgende keer met name ook over spreken, dat de Heer Jezus hier wandelt, ja, ik zal het toch maar zeggen, dat de Heer Jezus hier wandelt als een rechter door de gemeente heen, hoor. Met iemand met ogen als een vuurvlam. En uit zijn mond een tweesnijdend zwaard. Zijn voeten met koperbrons. Dus de Heer Jezus die gaat hier wel door de gemeente heen. En weet u, er staat in 1 Petrus 4 dat het oordeel, het reinigende oordeel, waar begint dat? Dat begint in het huis Gods, hoor. Dat begint in het huis Gods. De Heer Jezus, en dat hebben we ook gelezen, kunt u ook lezen in Efeze 5, dat de Heer Jezus de gemeente heiligt en reinigt. En dat reinigen, dat doet hij inderdaad met het waterbad, met het woord, maar er komt soms ook wel eens vuur aan te pas. He, dat reinigende vuur, en dat doet soms ook wel eens pijn. Dat doet ons heel pijn. En dan is het maar goed dat de Heer Jezus begint met het oordeel in het huis van God, om het huis van God ook hier op aarde steeds meer te reinigen en te laten lijken op dat wat God nu al mag zien door Christus. En dat betekent eigenlijk dat we hier op aarde steeds meer gaan lijken op dat wat we al zijn in de hemelse gewesten in Christus. Dat is onze positie. En daar is de Heer Jezus mee bezig. En wat ik heel belangrijk vind in dit stukje, dat is de Heer Jezus die wandelt tussen de kandelaren. Waarom? Omdat de gemeente voor hem zo ontzettend belangrijk is. De gemeente. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven om de gemeente te heiligen, de gemeente te reinigen en uiteindelijk de gemeente voor zich te plaatsen zonder vlek of rimpel. De Heer Jezus is bezig met de gemeente. En daarom, ik begrijp niet als er sommige mensen zijn die zeggen, ach, ik kan wel geloven zonder gemeente. Dat kan niet. Als je gelovig bent, dan is het een van de eerste dingen, dat is, ik hoor bij een gemeente. En ik zet me daarvoor in, en ik wil meedoen in de gemeente, want dat is het werk van de Heer Jezus. Dus, ja. Goed. De volgende keer gaan we verder over hoe we de Heer Jezus dan mogen zien. En dan hopen we een stukje verder te gaan.